Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Ik praat eigenlijk sinds Kiona, sinds die nonsens, praat ik regelmatig over de parallele samenleving die ik vind die al ontstaan is en waar wij al in leven. En ik denk dat heel veel van jullie dat gevoel ook hebben. En dit is een proces wat natuurlijk niet makkelijk was om afscheid te nemen van mensen, van familieleden, van gedachtes, van aannames, van dingen waar je vroeger vertrouwen in had. Dat was misschien een teleurstelling. En zeker als het gaat om mensen natuurlijk is dat niet makkelijk. Maar heel veel mensen hebben dit toch gedaan. En ik denk dat ik voor velen spreek, inclusief mezelf, dat mijn leven er beter van geworden is. En doorgeworden is. Want er is zoveel dommigheid om je heen. En ik omschreef dat bij Kiona vanaf het begin. Ik zeg, oké, als jullie alles willen volgen wat ze je vertellen, en dan je loopt op een afgrond af, je loopt het ravijn in, en ik loop de andere kant op. Ik kan het vertellen waar je naartoe gaat, maar het is aan jou de keuze. Op een gegeven moment was het ook gewoon klaar. Want je zag mensen gewoon, die werden gewoon kwaad als je vertelde van de ravijn is daar. Je stort er zo in, dan werden ze kwaad. Terwijl het overduidelijk een val is die gelegd is voor mensen. En je ziet dat veel meer mensen die zijn uitgestapt op een gegeven moment en de andere kant op gaan lopen. En daar zitten we nu met z'n allen in en dat moeten we blijven doen. En die groep moet groter en groter worden. Die wordt volgens mij ook groter en groter en groter. En dat is dus de enige manier om hier uit te komen met alle leugens, alle misleidingen, alle controle die ze op ons toepassen. En je blijft ook op een gegeven moment ook lachen om de dommigheid van sommige mensen. En je kan er gewoon niks meer aan doen. En het is gewoon, ja, wat dat betreft is het verloren. Dat moet je gewoon keihard zo stellen. En dat dit bericht van vandaag is zo mooi. Nederlanders passen zomervakantieplannen massaal aan naar hitte en noodweer van vorig jaar. Dus, weet je, dit is Sigrid Stamkot heeft dit geschreven. Werkt bij de Telegraaf. Sigrid Stamkots. Zeldzaam hoge temperaturen of juist weggespoeld worden op de camping. Weet je, zo'n zin al. Het is zo absurd. Het is zo belachelijk. Het is zo'n gespeel met statistieken. Er is niks en er was niks aan de hand. En die media, dat blijft het toch ook een tumor, hè? Als het gaat om het juist niet vertellen van de waarheid. Het is zo erg, want er was afgelopen zomer weer niks aan. Weet je, het is alleen maar een frame, een beeld vormen, een hersenspoeling van mensen. Want iedereen die in augustus bijvoorbeeld naar Italië gaat, of naar Spanje, of naar Frankrijk, die weet, het is al, ik ben nu 51, het is, zolang ik het kan herinneren, dat we op vakantie gingen naar die landen, is het al warm in augustus. En nou doen ze net alsof het nu heel veel warmer is dan vroeger, en dat is gewoon niet waar. En een van de grootste leugens, gewoon die beeldvorming weer, die misleiding. Net zoals die overvolle ziekenhuizen. Wat gewoon helemaal geen beelden waren van ziekenhuizen. Waar ze volgens mij hebben overspoeld de afgelopen jaren. Er waren alleen maar dansende doktoren en zusters die leuke dansjes deden. Maar zo'n beeld van een straatbeeld in, zeg, Spanje. Waar ze dan een foto hebben genomen van de temperatuur langs zo'n weg in zo'n stad. En dan staat er iets van 44 graden of zoiets. Nou, als jullie nou naar Italië, Frankrijk, of naar een warm land gaat, of Griekenland, en je hebt een auto gehuurd, check nou eens even daadwerkelijk, als je langs zo'n paal rijdt, wat de echte temperatuur is op je auto. Die is veel beter, is veel accurater, die thermometer. Want zo'n paal staat in de zon, die staat ergens in een stad. Het is altijd te hoog. Het is altijd, zeg maar, 6, 7 graden, als die vol in de zon staat, warmer dan wat je auto zegt. Of op iedere andere meetbaar punt, objectief meetbaar punt. Is het gewoon 6 graden, 7 graden koeler? Maar dan nemen ze zo'n foto en dan doen ze net Sevilla, 44 graden. En dan kijk je op je auto, is het 33 graden. Het is echt zo extreem verschil met zo'n paal. Maar het feit, dat geloof ik ook wel, dat sommige mensen er weer intrappen en die dus echt gewoon hun vakantieplannen gaan aanpassen, omdat ze denken echt, oh Hans, het is zo warm in augustus in Griekenland, Hans, we kunnen niet meer gaan. Dat is toch niet te geloven hoe dom je kan zijn? Hoe dom kan je zijn? Maar dat is natuurlijk gewoon, Project Veritas heeft dat al heeft al bewijs van. Die spraken met zo'n producer van CNN, echt een iemand die hoog daar bij CNN zit. En toen was het van, wat wordt er na Kiona, wat wordt de volgende hype? En we gaan weer terug naar weer. En er wordt iedere weersomstandigheid, iedere overstroming of iedere hittegolf wordt dan gebruikt alsof het iets heel gevaarlijks en heel dangerous is, terwijl er niks aan de hand is. Hij zei het echt letterlijk zelf. Dus dit is gewoon wat het is, maar je kan nog steeds, sommige mensen kan je het niet wijsmaken en het zal ook nooit lukken. Het zal ook nooit lukken. Er is nog steeds een groep, weet je, het is makkelijk om ze te misleiden, maar onmogelijk om ze te van overtuigen dat ze misleid zijn. Zeldzame hoge temperaturen of juist weggespoeld worden op de camping. 38% van de Nederlanders past deze zomer een vakantie aan om extreme weeromstandigheden zoals vorig jaar te ontwijken. 1 op de 5 Nederland kiest ervoor om een andere bestemming te vertrekken door toenemende extreme weeromstandigheden. Dit blijkt uit de 19e editie van de Vakantie Sentiment Monitor die het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen maandag uitbrengt. Zo'n 43% van de Nederlanders past liever de vakantieperiode dan de bestemming aan. Oh, dus dat is ook nog eens een keertje zo. Dan gaan mensen gewoon, nu gaan ze in januari. Durven ze naar Italië te gaan? Vorig jaar zomer ging vooral Zuid-Europa gebukt onder buitengewoon weer. Wat nou buiten? Het is Zuid-Europa! Extreme hittegolven. Het is Zuid-Europa! Met temperaturen ver boven de 40 graden. Het is Zuid-Europa! Als het in augustus niet boven de 40 graden is, is het daar nooit boven de 40 graden. Zorg ervoor dat van echt vakantievieren nauwelijks sprake was. Schijn nou toch uit. Nederlandse vakantie... wat staat hier? Frankrijk, met zo'n 2 miljoen Nederlandse vakantiegangers, een van de populairste vakantielanden, kampte met zeldzame hitte tot 41 graden. Op het Italiaanse Sardinië, Sicilië, werd de hoogste Europese temperatuur ooit gemeten. Dit is gelul. Want dit kunnen ze nooit bewijzen dat het hoogste temperatuur ooit was. Het ligt eraan, waar staan die thermometers? En waar stond die thermometer in 1742? Waar stond die thermometer in 1482? Waar stond die thermometer in 1981? Dit is zo'n broodje. Het is zo nep. Het is alleen maar spelen met dat hele idee dat het allemaal maar zo heet wordt. En terwijl als je gaat kijken hoe weinig mensen sterven door natuurrampen, is het laagste ooit. Het klopt allemaal niet bij elkaar. 2023 was het jaar van weer extreme schade, geschat op 13,4 miljard euro. Oh Hans, 13 miljard euro schade! Maar wat 13 miljard euro schade? Aan wat? Dat is ook weer zo'n vaag iets, 13,5. Laat me nou zien waar die 13,5 miljard die schade nou precies allemaal is. Het is allemaal te belachelijk voor woorden. En het begint en eindigt natuurlijk met dat we voorgelogen worden en dat er een agenda achter de politiek zit, die dit er doorheen ramt. En iedereen gaat mee. En niemand heeft daar ooit voor gestemd. Het wordt nooit gevraagd aan mensen, steun je al die miljarden en weet ik wel hoe triljarden dat het nu zo langzamerhand gekost heeft, ons klimaat. Sta je daar achter dat gespendeerd wordt? Het wordt ons nooit gevraagd. We kiezen altijd. En dan zeg ik, ik bedoel, GroenLinks is nooit de grootste partij. Al die partijen zijn niks meer. Maar toch gaat die agenda er doorheen. Iedereen kiest in het Westen massaal voor een ander iets en hetzelfde gebeurt. Het gebeurt het tegenovergestelde waar je voor stemt. En je ziet het nu ook in Nederland. Oké, we hebben euforisch, Wilders. Nou, er is nog niks veranderd. Er is nog geen kabinet gevormd. Hij wil geen Nexit meer, dus hij verandert ook allemaal maar mee. Het is meer Israël eerst dan Nederland eerst. Als je de PVV zo langzamerhand ziet en als je zijn tweets leest. Dus er verandert helemaal niks. Er verandert helemaal niks. En waarom is dat nou zo? Daar gaan we het vandaag over hebben. Dat is omdat er een macht zit achter de politiek. En die clowns die we zitten, daarom heeft het geen zin om kwaad te worden op een Rutte. Het heeft zelfs geen zin om kwaad te worden op een De Jonge. Maar het enige is wat je je afvraagt, en daar kan ik me ook nog wat boos om maken, hoe kunnen mensen die rol vervullen? Gewoon dat glashard liegen. Het maakt niet uit wat ze moeten zeggen. Vertel maar wat ik moet zeggen. Oh, de ene dag zeg ik dat, de andere dag zeg ik dat. Het maakt niet. Ik bedoel, er is geen ruggengraat, er is helemaal niks. Ze zien het als een baan. Ja, dat is nou met de baan van de politicus. Je krijgt door wat je moet zeggen. En als het een verdachte tegenovergesteld is, dan zeg met dezelfde stelligheid, vertel je dat. Dat is hoe het Westen en geleid wordt. En hoe het in elkaar steekt. En daar ga ik het zo over hebben. Maar ik wil eerst natuurlijk jullie weer bedanken. Want ik ga nu mijn tweede verjaardagsweek in. En sommige mensen doen daar lacherig over. Maar ik zit er zelfs aan te denken om mijn verjaardag het hele jaar te vieren. Nou, dat doen we natuurlijk een soort van, weet je, we leven hier van donaties. Dus het is een leuk ding als jullie mij een cadeautje kunnen geven van €51. Maar minder mag ook, meer mag ook natuurlijk. Ik zit er ook zelfs om te denken, omdat ik mezelf tegenwoordig 102 voel, dat ik €102 vraag. Maar dank jullie wel, daarom doen we iedere dag een show. Vorige week hebben we dat gedaan. En deze week ziet ernaar uit dat het ook nog steeds leuk doorloopt. Dus dan doen we ook iedere dag, maken we weer content. En ik weet, dat is voor sommige mensen best lastig om dat allemaal te volgen, omdat het heel veel is. Maar je hebt de tijd, spaar het op. Sommige de shows zijn tijdloos, sommige zijn meer op de actualiteit. Maar deze week ook weer iedere dag show vanwege mijn enorme dank. En ik ben zo blij met jullie dat jullie mij steunen en dat we op deze manier door kunnen gaan onafhankelijk. Die waardering van jullie is geweldig. En dus bedankt voor de fantastische verjaardag cadeautjes. Ga naar jetsen.nl en dan zie je. En daarmee hou je ons in de lucht. En dat is zo belangrijk. En dit shirt natuurlijk ook, I love CO2. Zo belangrijk. En zeker die klimaatleugens. Het is niet te geloven. En ik vergeet niet dat je er ook een mooie kaart bij krijgt met allemaal heel makkelijk een aantal feiten die je iedere keer kan gebruiken in een discussie met mensen die er toch nog steeds intrappen. Dat CO2, dat slecht is. Terwijl zonder CO2 is er niks. Is er geen leven op aarde. En uit de hele atmosfeer, CO2 is maar 0,04%. Het is niet te geloven. En de mens is daarvoor verantwoordelijk voor 0,38%. Nee, 3%. Dus 3%. Het is zo klein. Ik vergis me iedere keer. Ik kan me ook niet indenken dat het zo klein is. 0,04% is CO2. Dat is onderdeel van de atmosfeer. Nee, de totale atmosfeer is maar 0,04% is CO2. Daar is de mens verantwoordelijk voor 3%. Dus niet. Dus 3% van 0,04%. Hè? Ja, het is zo klein. En dan Nederland is daar van 0,38% verantwoordelijk. Van die 3% van 0,04%. Het is toch belachelijk? Je moet toch iedere keer weer lachen? En daar is dat hele circus omheen gebouwd. En dan beeldvorming, brainwashing. Van iedere keer als het ergens heet is. Oh, het is zo gevaarlijk. Zie je nou wel? Er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Eén grote psychologische operatie om heel veel geld weg te rauzen en weer naar de griezels te geven. En het klimaat doet gewoon zijn eigen ding. En dat doet het al eeuwen en eeuwen en eeuwen en eeuwen, eeuwen, eeuwen. En het is zo raar dat dit er gewoon maar doorheen gejaagd wordt. En het is alleen maar te verklaren dat er dus een kracht achter de politiek zit. En we stemmen er nooit voor. En het gebeurt wel. En er was een paar dagen geleden in Amerika is niet te geloven dat door de House, de Huis van Afgevaardigden, is er nu dus weer steun voor de Oekraïne. Voor Oekraïne. $60 miljard gaat weer naar Oekraïne. En weet je wat het ding is? 70% van de Amerikanen wil het helemaal niet. 70% wil het niet en het gebeurt wel. De Republikeinse Partij, die riep, ze hebben een nieuwe House Majority Leader. Die is aangesteld. Die zegt, we gaan stoppen met die steun voor Oekraïne. Die man zit er een paar maanden en draait helemaal om. En hij is republikein. Hij draait helemaal om en hij tekent. En ze hebben een meerderheid met de Democraten. Die natuurlijk niks liever willen dan oorlog. En deze zogenaamde hele lieve linkse mensen. Maar zo zie je maar, links is duivels. Rechts is dom, want ze hebben een meerderheid. En dan draaien ze toch uiteindelijk om. En dan heb je dus in de House of Representatives heb je dit beeld. Dat staat gewoon, staan die mensen allemaal te schreeuwen voor Oekraïne. En ze zijn zo blij en ze vinden het zo fantastisch dat er weer $60 miljard van de het belastinggeld van de Amerikanen naar de heilige Zelensky gaat. Of het gaat daar natuurlijk helemaal niet naartoe. Het is allemaal weer weg. Maar dan staan ze dus te schreeuwen USA, USA, terwijl het niks met de USA te maken heeft.
Ukraine, zegt ze.
Ze staan daar Ukraine te roepen. En ik hoorde ook een paar USA's ertussen, maar het is Ukraine, Ukraine, Ukraine. Het blijft het meest bizarre. Hoe mensen zo gehersenspoeld zijn dat, en politici gehersenspoeld zijn, dat ze niet meer denken aan de burger van het land zelf. En dat geldt ook voor ons. We moeten altijd denken aan andere mensen. Dat is zo'n brainwashing ook weer. Want dan verdwijnt natuurlijk de hele controle op je eigen land. Maar is toch beter. Maar we moeten ook aan andere mensen denken. Kijk nou hoe goed we het nog hebben. Politiek is er niet meer voor de mensen in het land zelf. Het wordt weggetrokken, het wordt geglobaliseerd. Je hebt er geen grip meer op. Het geld verdwijnt van de rijkere landen, maar van de burger dus. En daar zit dus een hand achter die alles controleert. En dat zijn niet die politici. En dat ga ik nu even duidelijk uitleggen, want ik vind het zo aantoonbaar door dit. Liz Truss, die was 49 dagen lang was ze premier van Engeland. En het was heel raar, want er is nog nooit iemand na 49 dagen is afgezet. Maar je denkt dus natuurlijk, je bent premier van Engeland, dat is een machtige functie. Want het is Engeland, het is een van de machtscentra van de wereld. En dan denk je dus, dat is toch machtig. Maar ze heeft een boek geschreven en dan heeft ze uitgelegd hoe ze er eigenlijk uitgeëlleboogd is. En uitgefietst is. En dan zie je dat er andere krachten zijn die veel machtiger zijn dan de premier van Engeland. En die credit moet ik Rutte wel geven. Die zegt toch ook altijd, nee joh, ik heb helemaal geen macht, joh. Nee, dat ligt heel erg, ik ben helemaal geen macht. Hij heeft daar gelijk in. Hij ziet het gewoon als een baan. En je kan kwaad worden op het feit van hoe kan je dat uitvoeren? Want je liegt constant en voor je medemens. En het ding is dat veel mensen geloven nog dat de macht ligt bij Rutte. En ook mensen in de politiek. De hele dag zitten ze te denken van als ik toch premier zou zijn, dan zou het anders gaan in het land. Het gaat helemaal niet anders in het land. Want er zit een andere kracht achter. Die mensen op de voorgrond, die zijn er alleen maar om klappen op te vangen, zodat wij niet zien hoe het spel echt gespeeld wordt. Maar die Liz Truss, die dus 49 dagen premier van Engeland was, heeft een boek geschreven en een soort van dagboek. En daar zie je gewoon echt hoe ze eruit gefietst is. En ik ga het even doornemen nu. Dus gaan we veel voorlezen. Maar dan zie je dus dat zij wist gewoon helemaal niet wat er overkwam. Wat ik ook even moet vertellen is dat zij volgde natuurlijk Boris Johnson op. Omdat hij tijdens COVID met mensen te dicht op elkaar een feestje hadden gevierd. Moest Boris Johnson zogenaamd weg. Nee, ze wilde gewoon van Boris Johnson af. Want wat was het plan van de griezels achter de schermen? Om Rishi Sunak, die er dus nu zit, die moest daar zitten, want dat is een gluiperd, maar de perfecte gluiperd, World Economic Forum-achtige gluiperd, bankier geweest. Nee, precies iemand die deze periode precies doet wat de griezels willen en hij heeft geen enkel eigen idee, maar die Rishi moest daar, koste wat het kost, komen. Maar wat gebeurde er? De conservatieven in Engeland die hadden de verkiezing gewonnen en Boris Johnson zou er nog 5 jaar zitten. Maar die hebben ze dus uitgeëlleboogd. En dan kwam er dus een stemming binnen de partij. En ze dachten dat die Rishi wel de meerderheid zou kunnen krijgen. Maar Liz Truss kwam met een heel ander plan. En dat was voornamelijk, ging dat over belastingverlaging. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch iets voor de burger. Maar niet voor de griezels, want die moeten ons uitknijpen met zoveel mogelijk belasting. Dus dat was een heel populair ding onder de partijleden van de conservatieven, waardoor Liz Truss meer stemmen kreeg voor het leiderschap van de conservatieve partij dan Rishi Sunak. En dat was totaal niet verwacht en was ook totaal niet het plan. Dus Liz Truss kwam daar te zitten met een daadwerkelijk goed plan van belastingverlagingen. Maar dat mocht natuurlijk niet, hè? Dat mocht natuurlijk niet. Dus het was vanaf dag 1 was het al, hoe krijgen we haar zo snel mogelijk weg, zodat we Rishi daar neer kunnen zetten. Wat het oorspronkelijke plan was. Nou, het heeft ze 49 dagen gekost. Dus heel snel hebben ze Liz Truss eruit gekregen. Maar zo zie je dus dat de positie van premier van Engeland niks voorstelt. Hier komt hij. Donderdag 6 oktober 2022. Ik vertrok naar Praag voor de eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Opgericht door Emmanuel Macron. Als forum voor discussie naar de invasie van Oekraïne. Het is onnodig om te zeggen dat ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het kwijlen waren bij elk gevoel dat we onze relatie met Europa opnieuw aan het opbouwen waren. Dus met zo zie je maar, ze zijn binnen Engeland na Brexit. Dat hebben ze ervoor gezorgd dat nooit een succes zou worden. Het is gewoon zo tegengewerkt. Heeft niks met het idee van Brexit te maken. Maar het wordt van binnenuit gewoon gesloopt. En dus gewoon alle mensen zeg maar, in de deep state, om het maar zo te zeggen. Die willen gewoon dat Brexit weer teruggedraaid wordt. En dat de UK weer bij Europa. Want dan heb je weer het Verenigd Europa. En dat is natuurlijk het plan. Nou, toen ik onder meer de Nederlandse premier Mark Rutte ontmoette, kreeg ik de boodschap dat iedereen zich zorgen maakte over wat er in Groot-Brittannië gebeurde. Misschien zit ik in ernstige problemen, dacht ik. Maar moet je nagaan dat Rutte dat tegen de premier van Engeland zegt, alsof die man het zelf zo goed van elkaar heeft in Nederland. Zoals altijd waren het de Oost-Europeanen die voor hulp zorgden. Tuurlijk, de Tsjechische premier vond mijn plannen volkomen redelijk. Ze hadden veel lagere belastingen in Tsjechië en die bezuinigingen leverden al voordelen op. Tuurlijk! Lage belasting, het is zo simpel. Want als mensen meer geld hebben, als meer overhouden, ga je meer uitgeven. Alles rolt weer lekker door. Maar dat is niet het plan. We moeten gesloopt worden. Alles moet weggehaald worden. MKB moet kapot en alles moet naar die grote bedrijven en dat kleine groepje mensen. Vrijdag 7 oktober, toen ik terugkeerde naar Groot-Brittannië, had zich een nieuw front geopend in onze strijd met het economische establishment. Het Office for Budget Responsibility nam wraak omdat het buitenspel was gezet vanwege het mini-budget van Liz Truss, met andere woorden het voorstel van belastingverlaging, en stuurde een e-mail naar de bondskanselier, waarin werd gewaarschuwd voor een gat in de overheidsfinanciën van 72 miljard pond. Dit werd meteen gelekt naar sympathieke journalisten. De cultuur van lekken en negatieve briefing was nu uit de hand gelopen en eerlijk gezegd afschuwelijk. Het ging hier om een zogenaamd onafhankelijke overheidsinstantie die zich blijkbaar schuldig maakte aan opzettelijk misbruik van marktgevoelige informatie om het vertrouwen in de regering te ondermijnen. Ik was woedend op hun gedrag en ben dat nog steeds. Ik geloof dat het de cijfers in die analyse van de OBR verkeerd waren en dat is sindsdien gebleken. In maart 2023 kondigde de OBR aan dat het zijn schatting met maar liefst 28,4 miljard had overschat. Op korte termijn had hun tussenkomst echter het gewenste effect, wat leidde tot een nieuwe ronde van bijeenkomsten waarin ambtenaren van het ministerie van Financiën ons onder druk zetten om verdere wijzigingen in onze plannen aan te brengen. De implicatie was duidelijk. Zij waren van mening dat we de koers met betrekking tot de minibegroting moeten omkeren. Vanavond vertrokken de familie en ik voor het eerste weekend naar Checkers, de officiële buitenredentie van de premier. Het was moeilijk om te ontspannen. Dus moet je eens nagaan, dan ben je dus gekozen als premier. Of dan ben je de premier. Je gaat je plan uitvoeren. Maar dan word je opeens tegengewerkt van krachten die daarachter. En dan wordt er gelekt naar de pers. De pers die dat slaafs natuurlijk, want die is onderdeel van die hele kliek. Die dat slaafs overneemt. En dan ben je gewoon compleet buitenspel. Dan opeens dan komen de donkere wolken. Je weet niet waar het allemaal vandaan komt. En dat gelek naar die media. Iedere keer om voor die mensen om op de achtergrond om de sfeer te creëren die zij nodig hebben om voor elkaar te krijgen wat zij willen. Maar niet wat bijvoorbeeld waar mensen voor stemmen. Niet wat goed is voor mensen. Nee, dit is hun idee en hun plan. Maandag 10 oktober. Elke hoop om weer op de voorgrond te komen was van korte duur. Vanochtend heeft de Bank of England een verhoging aangekondigd van haar maatregelen om te voorkomen dat pensioenfondsen failliet gaan. Dus die Bank of England, die ook niet gebaat is en natuurlijk in de hand is van de giezels, echt op het diepste niveau, die wilde dat natuurlijk helemaal niet, die belastingverlaging. Dus die gaan dan dreigen met de pensioenfondsen gaan failliet. Nou, in Engeland, mensen slaan de kranten open, kijken tv, worden gebombardeerd met oh Hans, oh Jeremy, the pension funds will go broke. En die schieten helemaal in de stress natuurlijk. Maar het is wederom gebaseerd op niks. Hè. Het is aannames en erop terugkijkend zaten ze fout. Om de markt te verder gerust te stellen, kondigde Kwasi, dat was de minister van Financiën volgens mij, vervolgens met mijn instemming aan dat hij zijn begrotingsplan voor de middellange termijn zou vervroegen van de afgesproken datum van 23 november naar 31 oktober, Halloween. Ah, toevallig. Vanwege de foutieve schuldvoorspelling van de OBR begon dit op een horrorverhaal te lijken. We werden nu gedwongen te kiezen tussen onverteerbare opties: bezuinigingen op de overheidsuitgaven of het terugdraaien van alle belastingaankondigingen in de minibegroting. Dus ze stond schaakmat. Tenzij je natuurlijk zegt van ik ga het gewoon wel doen, maar kijk de krachten op de achtergrond die gewoon zo'n premier en een overheid manipuleren. Er is daar helemaal geen macht. En dat was alleen maar om de cijfers te laten passen bij een voorspelling waarvan wij dachten dat deze volledig verkeerd was. Op dit punt hebben we de benoeming aangekondigd van James Bowler als de nieuwe permanent secretary van het ministerie van Financiën. Persoonlijk vind ik het een prima keuze, maar ik vond het kwalijk dat ik de geprefereerde kandidaat van Kwasi, de minister van Financiën, die geen eerdere ervaringen met het ministerie van Financiën had, moest blokkeren op aandringen van de gouverneur van de bank, die mij waarschuwde voor een onrustige marktreactie. Het was niet helemaal duidelijk of de waarschuwing van de governor een voorspelling was of een bedreiging. Dat was natuurlijk een bedreiging. Het is natuurlijk een bedreiging. Zij wilde waarschijnlijk een onafhankelijk iemand daar neerzetten die de boel eens eventjes zou opruimen en die niks had met het ministerie van Financiën, maar waarschijnlijk wel heel erg adequaat was en goed. Maar dat soort mensen moeten ze daar natuurlijk niet hebben. Want het plan loopt in de soep. Dus dan komt de governor of the Bank of England, van de Griezels, die komt dan eens even bij de premier zitten en zegt, ja, als die man er komt, dan komt er enorm gevaarlijk en het wordt een ongunstige marktreactie, verwachten wij. Dus dat er geen leiderschap is. Maar kijk even van welke kanten het allemaal afkomt. Het vuur. De Rutte's van deze wereld. Het is oud medewerker van Unilever. De enige man ooit die op personeelszaken bij Unilever gewerkt heeft. Maar dat zijn zwakke mensen. Macron, Mietje. Het zijn geen sterke leiders. Liz Truss ook niet. Weet je. Wat heeft die nou voor een ervaring? Maar haar plan was wel oké. Maar je ziet hoe het getorpedeerd wordt. Omdat het plan, wat al zo lang loopt, ons zeg maar arm maken en ons onderdrukken, dat moet gewoon doorgaan. Hier, dinsdag 11 oktober. Vandaag veroorzaakte de gouverneur van de Bank of England zelf een marktreactie door aan te kondigen dat de steunregeling voor pensioenfondsen eind deze week zou eindigen. Dit leidde tot een onmiddellijke daling van de pond. Ze weten precies waar ze mee bezig zijn. Dus Liz Truss krijgt het allemaal over zich heen nu. Alleen maar omdat dat spel op de achtergrond buiten haar omgespeeld wordt. Bovendien heeft dit leidde tot een onmiddellijke daling van de pond. Bovendien heeft het Internationale Monetaire Fonds, ook weer van de Griezels, IMF, zich afgevraagd of de rijken te veel zouden profiteren van het minibudget. Zeker een binnenlandse kwestie voor de Britse regering. Dus de IMF gaat zich er ook opeens in. Dus er komt er opeens internationale druk ergens vandaan. Maar dit is ook shocking. En dan zie je dat de poppetje Joe Biden, wat natuurlijk niet de president van Amerika is op meerdere redenen, maar ook niet dat het is ook zijn beleid, want hij weet niet wat er wordt gewoon gezegd, dit moet je zeggen. Maar dan komt er opeens vanuit Amerika, komt dit. Onder de stapel bevond zich ook president Biden. Die zei, ik was niet de enige die dacht dat het mini-budget een vergissing was, zei hij tijdens een bezoek aan een ijssalon in Oregon. Ik denk dat het idee om de belastingen voor de superrijken te verlagen in een tijd waarin hoe dan ook, ik denk gewoon dat het niet eens, zoals Biden praat, weet je, zo zullig, dat ik niet eens was met het beleid. Dit was pure hypocrisie en onwetendheid. Het hoogste, het is niet onwetendheid, dit wordt gewoon gezegd. Ja, je moet even dit zeggen, Joe Biden, want dat destabiliseert. We moeten haar weg hebben, want we moeten Rishi hebben zitten. Het hoogste tarief van de inkomstenbelasting van de VS was 37% en werd alleen geheven aan mensen die het equivalent van £438.000 verdienden. Daarentegen bedroeg het hoogste tarief in Groot-Brittannië 45% voor mensen die meer dan £150.000 verdienen. Met andere woorden, de belastingen zijn veel lager in Amerika dan in Amerika. Of in Amerika is het veel lager dan in Groot-Brittannië. Ik was geschokt en verbijsterd dat Biden het protocol zou schenden door commentaar te geven op het binnenlandse beleid van Groot-Brittannië. Maar zo zie je hoe de tentakels, hoe het lopen in de wereld. Dit is gewoon een globale organisatie die het helemaal in handen heeft en je zo onder druk kan zetten dat je niks kan doen als leider van een land. het ook niet de belangrijke landen. Het is duidelijk dat de regering Biden niet wilde dat een land zou laten zien dat het ook anders kan. Kwasi stond er vandaag op om naar Washington te vliegen en deel te nemen aan de jaarlijkse IMF-conferentie, waarbij hij mijn suggestie negeerde dat het voor hem geen goed moment was om het land uit te zijn. Ik dacht dat niemand in Groot-Brittannië zou kunnen schelen dat hij die conferentie had gemist en ik zag dat de situatie erg kwetsbaar was. Hij vond de bijeenkomst van de IMF belangrijker en zei dat hij geen paniek wilde tonen. Ja, natuurlijk gaat hij naar zo'n globalistische organisatie als het IMF. Later werd ik tijdens een bijeenkomst van de committee van 1922 geconfronteerd met een hinderlaag van achterbakse Tory, dus conservatieve parlementsleden. Het ogenschijnlijke doel van de bijeenkomst was dat ik mijn strategie zou uitleggen. Toch hebben mijn politieke tegenstanders een gezamenlijke poging ondernomen om mij te ondermijnen door een speervuur van vijandige vragen te stellen en vervolgens, daar gaat hij weer jongens, de hele zaak aan de media te vertellen. Het was een lelijk tafereel en liet zelfs mijn trouwste aanhangers in paniek achter. Nou, en zo gaat het eigenlijk maar door. We zullen het artikel op de site zetten, op jensen.nl. Maar het is niet te geloven dat ze wordt zo onder druk gezet door van alles en nog wat. Dat ze gewoon op een gegeven moment concludeerde ze van ik kan niet verder. Ik nodig Jeremy Hunt, dat was dus een nieuwe chancellor. Die quasi werd eruit gegooid en Jeremy Hunt werd er. Ik nodigde Jeremy en zijn gezin uit bij Checkers voor de zondagse lunch. Toen gingen hij en ik zitten om de aankondigingen te bespreken die hij morgen in het Lagerhuis zou doen. Hij had de situatie snel onder de knieën, kende de details. Dat was uiteraard het doel van zijn benoeming. Het establishment van het ministerie van Financiën had mij verslagen. Dus nu had ik een klassieke man van het ministerie van Financiën tot kanselier benoemd. Waarom? Omdat ik niet langer de controle had over het economisch beleid. Waarom zou je nog stemmen? Dus uiteindelijk is zij na 49 dagen had ze gewoon geen hoop meer. Ze was schaakmat gezet door mensen op de achtergrond. En wat was dan het resultaat? Rishi Sunak zat er na 49 dagen. Dat werd de opvolger van Liz Truss. Dus hadden ze toch voor elkaar. En zo wordt het gespeeld in de wereld. Zo wordt het gespeeld. En je ziet enorm hoe globaal het is. Hè? En dus het gaat dus. Dus de verkeerde meldpersoon zit per ongeluk. Want die stemming konden ze dus niet corromperen. Of die konden ze niet beïnvloeden. Van de conservatieve partij. Dat is waarschijnlijk te moeilijk en te overduidelijk als je daarmee sjoemelt. Dus die Liz Truss, die glipte er doorheen. Na 49 dagen hebben ze eruit. Met medewerking van de media natuurlijk. En een enorm spel. Je zit zo klem. Je zit gewoon helemaal klem. Je kan niks meer doen. En het is allemaal dezelfde boodschap en dezelfde agenda. En luister nu ook eens, naar, als we het toch over dezelfde agenda hebben. Hoe vaak zijn wij sinds Kiona, iedereen die dit ziet, dat die social credit score, dat China-systeem, dat een van de doelen was om Kiona, om alles op slot te zetten en om die agenda naar voren te krijgen, dat die social credit score, dat je straks, als je te veel vlees eet, dan mag je geen vlees meer kopen, of dan wordt misschien wel je bankrekening stilgelegd of stopgelegd. En je kan geen huis meer kopen, of je kan dit niet meer doen. Dat het doel is voor de volgende controlefase. En ach, conspiracy, complot denken. Luister eens naar die ook zo'n zwakke iemand, Justin Trudeau, die dit nu gewoon publiekelijk aan het verkopen is.
Let's talk about credit scores. Wait, don't scroll, this is important. A credit score is basically a rating that banks and financial institutions assign to you to determine how responsible you are with money. Like, do you pay your bills on time? So when it comes time for you to ask for a loan, like applying for a mortgage so you can buy your first home, they'll check your credit score. Having a good credit score means they can offer you a better mortgage, which will give you more choice when buying a home, more options to choose from, because the bank trusts you to pay it back. For most young people, the biggest and most important payment you make is on rent. And if you've been paying that on time for years, that should count towards your credit score. I think it should work to your advantage. Soon, it's going to. We're going to change the rules of the game so you can report your rent payments towards your credit score, so you can get a better mortgage, so you can get a place of your own sooner.
En dit wordt heel positief en leuk gebracht. Ja, als je op tijd de huur betaalt, dan kan je misschien een woning kopen. Maar wie kan tegenwoordig nog een woning kopen als je jong bent bijvoorbeeld? Nee, maar dit is gewoon zo'n eerste ding. Zo'n positieve uitleg. Want het zal over klimaat gaan. Het zal over vlees gaan. Het zal over al die dingen. Uitstoot, CO2-uitstoot. Belachelijk. Belachelijk voor woorden. En het heeft allemaal te maken met die CO2 straks. Dat willen ze. Maar daarom is het zo belangrijk om er doorheen te blijven prikken. En niet bang te worden van statements van verschrikkelijke gasten als Sir Richard Attenborough. En dan moet je eens horen wat deze man hier zegt. Of David Attenborough. Sir David Attenborough van die natuurseries, weet je wel. Waar we allemaal ingelokt zijn, getrapt. En dat zo'n leuke vent is. Hoor naar deze leugenaar.
In the last 150 years, the world has warmed on average by just over 1 degree Celsius.
Oh, Hans!
And our atmosphere now contains concentrations of carbon dioxide that have not been equaled for millions of years.
Oh, ik haat die man.
We are today
Kom maar.
Perilously close to tipping points.
A tipping point.
That once passed will send global temperatures spiraling catastrophically high.
Catastrophically high.
If we continue on our current path.
Ja, wat gaat dan gebeuren, Dave?
We will face the collapse of everything that gives us our security.
Wat een boodschap. Als we zo doorgaan, dan alles valt in elkaar. Zie, en daarom is het zo belangrijk. En daarom moet je die credit score ook. En moeten mensen gecontroleerd worden. En mag je dit niet doen. David Attenborough, ik heb het ook in de podcast van de week gedaan. Ik vind het zo'n ontzettend. Weet je, dat is zo'n icoon. Die moet je dan moet je tegenop kijken. Nou, helemaal niet. Het is ook zo makkelijk zo'n documentaire maken. Weet je, wat je mooie natuurbeelden. En dan zo'n muziekje eronder. Went to the toilet this morning. Carbon dioxide was streaming out of my ass. I unloaded tons and tons of carbon dioxide. And that's why, because of my shitting on the toilet, we are perilously close to the end of the world. Every fart that I let go causes the temperature to rise 1 degree per fart. We are so close to annihilation because of my farting. Oh, ik heb zo'n week al niet bedacht. Anyways, het is één grote clownshow. Blijven er doorheen kijken. Blijven zien hoe het echt zit. En niet bang zijn. En niet bang zijn. Wij zullen deze winnen. Onze beste tijden liggen nog voor ons.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.
Ik zeg ook altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl in de gaten aan het houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.